luisteraars bij de kerkomroep welkom in deze eredienst, waarin voorgaat dominee P. Molenaar uit Barneveld. Tijdens de dienst wordt er tweemaal gecollecteerd. De eerste keer voor de preek, dan is de opbrengst bestemd voor de diaconie, en de tweede keer voor de slotpsalm, dan is de opbrengst bestemd voor de HGB. Dominee Lucas is komende week afwezig en ook niet bereikbaar voor dringende zaken. Kunt u contact opnemen met ouderling R. Ulrich. Bij de uitgang worden zakjes uitgedeeld voor de zomerzendingscollecte van de GZB, die volgende week zondag zal worden gehouden. De schriftlezing van vanavond uit Zacharia 3 en Romeinen 11 en Openbaring 12. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 6, vers 1.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen van Psalm 84, de versen 1 en 3. Hoe liefelijk, hoeveel heilgenot en welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. belijden nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord daarop zingen we uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Psalm 36, vers 2. Samen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijden we dan nu ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij is gaan zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we nu dan Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere onze God, wat hebben we in ons zingen al een getuigenis mogen geven. Gezongen over zonde en schuld en vergeving. Gezongen over hoe heerlijk het is om in uw huis te zijn. En alle kracht en hulp van u alleen te verwachten. Hoe heerlijk het is om uw grote naam te verheerlijken, want uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Heere, wat bijzonder dat wij hier bij elkaar mogen zijn, met kinderen, jongeren en ouderen. En ook allen die op andere plaatsen met ons verbonden zijn. Wat is dit dan een bijzondere plaats? Want Heere, we hebben het samen gezongen, hoe zijn uw vleugels uitgebreid? En dat doet ons denken aan de tempeldienst, het verzoendeksel, met de engelenfiguren, met de uitgespreide vleugels, waaronder op het verzoendeksel boven de ark verzoening werd gedaan. Verzoening voor zonde en schuld door het reinigend bloed. En Heere, dat wijst op onze Heer Jezus Christus, de grote hoge priester, die zijn kostbaar bloed heeft gegeven tot verzoening van onze zonde. En daarvan mogen wij ook getuigen. Hoe zijn uw vleugels uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Op geen andere plaats is de echte ware rust te vinden. Dat denken mensen vaak wel, ze zoeken het in allerlei dingen. In vertier, in bezig zijn, in werk en noem maar op, in uitgang. Maar daarin is geen ware rust te vinden. We kunnen misschien tijdelijk lichamelijke rust vinden. Wat ook goed is als we een vakantieperiode hebben om afstand te nemen. Maar het gaat om veel meer, het gaat om die diepe innerlijke rust, de geestelijke rust. En die vinden we alleen bij u, de levende God, door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Hier wordt de rust geschonken, hier in uw huis. Hier ontvangen we alles wat nodig is voor leven en sterven. En Heere, wij danken u daarvoor, dat we daarom hier op deze plaats mogen zijn, of met ons verbonden. Want hier is de ware vreugde, de ware dankbaarheid, de ware liefde. Hier is alles wat u geeft om zondige mensen, zoals wij, zalig te maken. Dank u, Heere, dat die boodschap ook vanavond mag klinken. En laat het dan ook maar hier een volle beek zijn. Een volle beek waaruit we drinken mogen. En dat het zoveel is dat we ook merken dat er een dronkenschap is in liefde. Zo groot, zo heerlijk, dat het boven alles uitstijgt. Heere, wat geweldig, dat we dat zo samen mochten zingen en getuigen. En werkt u er krachtig mee door uw Heilige Geest in onze harten. Open onze harten, zodat dat heerlijke evangeliewoord bij ons binnenkomt en jongeren en ouderen aanspreekt en aanraakt. En verbreekt uw weerstanden die er kunnen zijn, want ons hart, onze gedachten kunnen zo vol zijn van allerlei dingen, zodat het kan zijn dat we in de kerk zitten of thuis of op een andere plaats en dat de woorden die gesproken worden soms helemaal langs ons heen gaan. Heere, neem dan onze gedachten gevangen en maak ons geboeid. Boei ons door uw woord en geest, opdat de boodschap van eeuwig heil bij ons binnenkomt en vrucht zal dragen. Vrucht van geloof en bekering, vrucht van nieuw leven, vrucht van leven tot eer van u. Heere, opent u dan in deze dienst uw woord. Vervult u uw dienaar met uw Heilige Geest, zodat er een levende verkondiging zal zijn, geleid door uw Heilige Geest, met het oog op uw eer en verheerlijking. Werd u krachtig door uw geest in het midden van de gemeente, opdat allen die uw woord horen niets anders meer kunnen dan het zeggen: geloofd zij God die zijn genade aan mij, ook aan mij, heeft groot gemaakt. We bidden zo om uw zegen in de naam van onze Heer Jezus Christus, onze Heere en zaligmaker. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel en de eerste Bijbellezing is uit de profeet Zacharia en daarvan het derde hoofdstuk. En daarin gaat het over het vierde visioen wat Zacharia ziet in een nachtgezicht. En we lezen daar als volgt, Zacharia 3. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua, zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten. Zij zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. De tweede lezing is uit Romeinen 11. En daarvan de versen 25 tot en met 27. Romeinen 11, vers 25 tot en met 27. En we lezen daar het woord van de Heere onze God als volgt. Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Tot zover de lezing uit de Romeinenbrief. En dan lezen we uit Openbaring 12, de versen 10 tot en met 12. Openbaring 12, te beginnen bij het 10e vers. En we lezen dan het woord van de Heere onze God in Openbaring 12, vers 10... En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u, hemelen, en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. De tekst voor de preek is Zacharia 3 en daarvan het 3e vers. Zacharia 3. Vers 3. Dat wil ik nogmaals met u lezen. Waar staat, nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Het thema wat ik boven de preek heb geschreven, dat is de kleren van de hoge priester. Als eerste horen we dat ze vuil zijn. Als tweede horen we dat ze uitgetrokken en vervangen worden voor feestkleren. En als derde, dat in die feestkleren dan een leven volgt in gehoorzaamheid aan God. De kleren van de hoge priester, ze zijn vuil, ze worden uitgetrokken en vervangen voor feestkleren en daarop volgt een leven in gehoorzaamheid aan God. De Heere geven zijn zegen over zijn woord. We gaan u onze gaven geven. De Heere zegen ons onze gaven. We gaan zingen als voorbereiding op de preek Psalm 51, de verzen 1 en 4. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 1 en 4. gemeente, jongeren en ouderen. Het is nacht. Maar de profeet Zacharia is klaar wakker. Hij heeft 3 visioenen gezien. Gebeurtenissen die als een film aan hem voorbij gaan. En nu ziet hij de 4e. In die nacht. In de maand februari. Van het jaar 519 voor Christus. In het visioen ziet hij Jozua, de hoge priester, die voor de engel van de Heere staat. En deze bijzondere engel wordt ook als Heere aangesproken. Toch is hij niet de God de Vader. Hij is ook niet God de Heilige Geest. En daarom zien meerdere uitleggers, waaronder ook Johannes Calvijn, hem als de Zoon van God voor zijn menswording. De verschijning dus van de Christus in het Oude Testament. Naast Jozua ziet Zacharia, neem het gedeelte er maar even bij, in het slot van vers 1 nog iemand staan. Satan. Hij staat aan de rechterhand van Jozua om hem aan te klagen bij God. En waarom doet hij dat? Nou, kijk maar in de tekst voor de preek, daar staat het, vers 3. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. De kleren van de hoge priester is het thema. En als eerste zien we dan dat ze vuil zijn. En die vuile kleren van Jozua, dat is het beeld van de zonden. Niet alleen maar de zonde van Jozua zelf, dat ook, maar ook de zonde van heel het volk Israël. Want als hoge priester vertegenwoordigt Jozua de hoge priester het volk Israël bij God. Hij draagt de stammen van Israël gegraveerd op 2 edelstenen, aan ieder kant 6 namen van de stammen van Israël, die draagt hij op zijn schouders. En tegelijkertijd heeft hij ook de 12 stammen van Israël op zijn borst. 12 edelstenen. Met daarop een naam, iedere keer van een stam van Israël. Om hun zonden waren zij als ballingen weggevoerd naar Babel. Jeruzalem en de tempel vernietigd. Zoveel doden te betreuren. Want ze hadden God verlaten, ze waren gewaarschuwd en toch, ze gingen hun eigen weg. En nu staat daar Satan en die beschuldigt Jozua en daarmee ook het volk van God. Kijk eens, die vuile kleren, die zonde, is dat nu iemand die hoge priester kan zijn? Is dat nu het volk van God? Kan toch niet? Nou, en dan valt het op dat Jozua zich niet verdedigt. En dat hoeft hij ook niet te doen. Want er is een ander die dat voor hem doet. Kijk maar mee in vers 2, daar staat het. De Heere, dat is hier de engel van de Heere. En wat zien we dan? Een prachtige lijn naar de Heer Jezus. Want de Heere, de engel van de Heere, die neemt het op voor Jozua. Maar als we dan lezen in 1 Johannes 2 vers 1, dan lezen we dat de Heer Jezus Christus het opneemt voor de gelovigen. Want daar lees ik 1 Johannes 2 vers 1, dat de Heer Jezus een voorspraak is bij God de Vader. Een advocaat die het opneemt voor de gelovigen. En hij is een verzoening voor onze zonden, staat er. Wat zit daar een geweldige bemoediging in. Want zonder de Heer Jezus Christus zijn wij reddeloos verloren. Hij neemt het op voor allen die hem lief hebben. En hij pleit ze vrij voor God. Allen die hij gekocht heeft door zijn kostbaar bloed. Wat een genade. Als je dan vanavond hier bent of met ons verbonden en je mag het zeggen, dat geldt ook voor mij. Vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. En we hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader. Ook voor mij, wat een genade. Als je daarvan mag getuigen. Maar, hoor dan, wat de engel van de Heere tegen Satan zegt. Kijk maar in vers 2. Daar staat dit. De Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? De aanklacht van Satan is eigenlijk een aanval op God zelf. Want God, Hij heeft Jeruzalem uitverkoren, ondanks zonde en schuld. God, Hij heeft Jozua geroepen, ondanks zijn tekorten, ondanks zijn zonde. En nu komt Satan om het werk van de Heere aan te klagen en ongedaan te maken. God, die Jozua de hoge priester en zijn volk Israël uit het vuur van de ballingschap heeft gerukt, heeft gered en teruggebracht naar het beloofde land. Dat werk mag niet ongedaan gemaakt worden. Want het volk moet terugkomen in het beloofde land, want daar zal de Messias geboren worden, de beloofde Christus. En Satan moet niet denken dat hij dat kan verhinderen, dat werk van God. De ballingschap die kan ertussen komen, maar de Heere gaat door met zijn werk. En de Heere bestraft Satan. Hij moet zijn mond houden. Die mond die altijd maar weer komt met beschuldigingen tegen de uitverkorenen van God. Die mond die een aanval is op de verkiezende liefde van God. Op het hart van God. Een aanval op zijn liefde. Maar zijn rol als aanklager in de hemel is uitgespeeld. Dat hebben we samen gelezen. In Openbaring 12, de versen 10 tot en met 12. Daar lezen we namelijk dat de Satan, de duivel, uit de hemel is geworpen op de aarde. Hij kan de gelovigen die in de hemel en die op de aarde zijn, niet meer voor de troon van God beschuldigen. Hij kan ze niet meer aanklagen bij God, dat is onmogelijk. Maar dat lezen we in Openbaring 12. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door hun getuigenis. Satan is een verslagen vijand, uit de hemel geworpen. Maar een verslagen leger, wat zich terugtrekt, kan nog wel schade aanrichten. Dat was te zien toen het Duitse leger zich terugtrok tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden al verloren. Maar wat een schade werd er nog aangericht, vele doden nog te betreuren. Ik las het in het nieuws dat met het lage water van de Donau er oorlogsschepen weer boven water komen. Uit de Tweede Wereldoorlog, Duitsland heeft ze destijds laten zinken, opdat ze niet in handen zouden vallen van de geallieerden. Maar in die schepen, daar ligt nog munitie, daar liggen nog bommen, daar ligt nog van alles. Levensgevaarlijk. Als het tot ontploffing komt, dan gaan er vele levens mee heen. Kijk, dat is Satan nou precies, dat is hij nou precies. Wij hebben met hem te maken op deze aarde. En hij is wel een verslagen leger, maar er is nog zoveel waardoor hij vernietiging aanbrengt onder de mensen. En het is overal zichtbaar op deze aarde dat de duivel tekeer gaat. Woedend tekeer gaat. In de maatschappij richt hij zoveel onvrede aan. Hij vernietigt zoveel van Gods goede geboden. Maar ook in de kerk, je hoeft de krant maar te lezen. En je ziet ook hoeveel onrust er is in de kerken overal. Dat is het werk van Satan. Hij maakt stuk, hij breekt af. Alles wat goed en mooi is, tot eer van God, dat moet weg. En hij hitst de leiders van de volken op tot geweld. En kijk eens wat er gebeurt. Rusland, Oekraïne en ik kan nog veel meer plaatsen noemen, Iran en noem maar op. Miljoenen doden tot gevolg. En een hele sterke haat tegen Israël, want dat volk, dat moet vernietigd worden. Weg, stuk. En dat is een aanval tegen God zelf. de God van Israël, onze God en Vader. Maar dan klinkt de bemoediging, houd moed, want niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Houd moed, ondanks de aanvallen van de Satan en allen die aan hem verbonden zijn. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond, de kleren van de hoge priester. Ze zijn vuil. En nu wij, zoals wij hier vanavond in de kerk zijn, of met ons verbonden op een andere plaats. Ja, onze kleren zijn ook vuil. Nou, misschien kijk je naar je kleren en zeg je, nou, nee, ik heb toch nette kleren aangetrokken. Jazeker. Ik bedoel ook niet aan de buitenkant. Daar gaat het hier ook heel niet over. Nee, die vuile kleren van Jozua, die laten zien hoe het van binnen is bij hem, bij het volk Israël, maar ook bij ons. Ons zondige ik, onze hoogmoed, onze zondige begeerte, met al het verkeerde wat daaruit voortkomt in onze woorden en daden. Ja, wij zouden ons toch zeker schamen. Stel je voor dat je hier in de kerk zou zitten met allemaal vlekken op je kleren. En niet zomaar wat vlekken, want die vlekken waarvan we lezen, dat vuil op die kleren van Jozua, staat letterlijk een woord dat betekent dat het stinkt. Ja, dat is het. Dat staat er letterlijk. Vreselijk. Daar wil je niet bij zitten. Nou, wij zouden ons schamen als je toch zo in de kerk zou zitten. Maar, mag ik vragen, schamen wij ons ook voor de vlekken van de zonde in ons leven? Die vlekken die misschien helemaal niet zo zichtbaar zijn, maar die er wel zijn. Wat een kwade reuk geeft. Want zonde, ja, je zou kunnen zeggen, in de Bijbel wordt dat ook wel eens stinkzonde genoemd. Dat is wat. En kunnen we daar dan rustig mee doorleven, met die zonden die er in ons leven zijn? Alsof er geen vuiltje aan de lucht is? Soms komt het ineens openbaar wat iemand gedaan heeft. En ja, dan schrik je, hoe kan dat nou? Zo aan de buitenkant was niks te merken. En kun je daar dan rustig mee doorleven, als dat in jouw leven zo is, dat er dingen zijn die niet in orde zijn, tegen het woord van God ingaan? Zo van, nou ja, maar als de buitenwereld er maar niet achterkomt, als ze het maar niet aan mij merken, aan mij zien, nou dan kan ik mijn gezicht nog aardig redden. Ja, maar zo druk als wij vaak aan onze buitenkant zijn, ja, nog veel drukker moeten we aan onze binnenkant zijn. Want het is niet niks dat wij zondige mensen zijn. In Psalm 6 vers 2, daar zingen we, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ja, de dichter heeft het heel goed begrepen. Ik zondig niet goedkoop als mens. Het is een schending van de hoogheid van God, van zijn heiligheid, van zijn majesteit. Dat doet mijn zonde, dat haalt de Heere naar beneden. Zijn goede naam werpt het in het slijk als wij als gelovigen die vreselijke zonden in ons leven zomaar laten bestaan. Want door mijn zonden beledig ik hem. En dat neemt de Heere hoog op. Zeker zo hoog, dat hij om het goed te maken zijn eigen zoon heeft moeten geven. Hij, Jezus Christus, de grote hoge priester, moest boeten aan het kruis voor onze schuld. Ja, God ziet hoe wij werkelijk zijn. Zoals een bekend lied dat verwoordt. God enkel ligt, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Maar dan klinkt in datzelfde lied ook het heerlijke evangelie van verlossing door Jezus Christus. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Zoals we lezen in 1 Johannes 1 vers 7. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Geen enkele zonde uitgezonden. Denk nou niet, ja, maar die zonde is te erg. Nee, het reinigt van alle zonden. Daar staat Jozua, als vertegenwoordiger van het volk Israël, met vuile kleren. En dan volgt het tweede aandachtspunt. De kleren van de hoge priester, ze worden uitgetrokken en ze worden vervangen voor feestkleren. Kijk maar even mee. In vers 4, daar geeft de engel van de Heere een opdracht. Trek hem de vuile kleren uit. En die opdracht die geeft hij aan de engelen die daar zijn in de hemel. Trek hem de vuile kleren uit. En die vuile kleren, dat zei ik al, die zien op zonde en onreinheid. En nu worden ze uitgetrokken. En dan doet de Heere zelf Jozua feestkleren aan. En zet een reine tulband op zijn hoofd. Wat heeft dat te betekenen? Nou, dat lezen we in het slot van vers 4. Kijk, maar er staat dit. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Die feestkleren en die tulband van de hoge priester, dat wil dit zeggen, al dat zondige van jou en al dat zondige van het volk Israël, wat jij vertegenwoordigt als hoge priester, dat is weg, helemaal weg. Ja, het is eigenlijk hier de grote verzondag die we zien in dit Bijbelgedeelte. De dag waarop de hoge priester één keer per jaar het heilige der heiligen binnenging om verzoening te doen met het bloed van een offerdier voor zichzelf en voor het volk Israël. Grote verzondag. En wat straalt hier dan? De glans van het heerlijke evangelie. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Jozua, maar ook het volk Israël. Ze kunnen zichzelf niet reinigen. Maar nu zegt de Heere, ik heb het van u weggenomen. Het is Gods eigen werk. Dat is vandaag nog zo. Ook voor ons. Ik heb het van u weggenomen. Dat wil ik benadrukken. Ik kom nog wel eens tegen in het pastoraat dat mensen zeggen, ja, het kan voor mij niet en ja, ik heb zoveel tekort dit en tekort dat. Maar dan maak je eigen kardinale fout, want dan verwacht je het van jezelf. En dan wil ik dit zeggen, laat de Heere nou het werk doen. Laat de Heere het werk in uw leven doen. Geef het over in zijn handen. Die vuile kleren van jou, die wil hij wegdoen. Laat je kleden door hem met reine kleren. Laat je zonden afwassen door het bloed van het lam, de Heer Jezus Christus. Door het geloof in hem ben je rechtvaardig voor God. En de Heilige Geest die overtuigt je daarvan. Wat een bevrijding. Het is zijn werk in je leven. Kijk, daar staat Jozua. En de feestkleren die getuigen van zijn reiniging en van de reiniging van het volk Israël. Maar zul je afvragen, stopt het daar dan? Zo van, de schuld is aangewezen, de zonde aangewezen, er heeft een reiniging plaatsgevonden en dan is het klaar? Nee, dan is het niet klaar. Dan volgt een leven in de heiliging, in de heiligmaking. Reiniging betekent niet, het is klaar. Kijk maar mee, het staat hier in vers 7. Er staat namelijk dit. Als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult. Dus met andere woorden, de engel van de Heere roept Jozua op en in hem ook het volk Israël en daarmee ook ons vandaag. Doe wat God van je vraagt. Wees ook trouw. Volg hem, dien hem in woord en daad. En dat is dan ook het derde aandachtspunt. De reiniging van de zonde is het begin. Maar dan volgt, als het goed is, een leven in gehoorzaamheid aan de Heere. En dat geldt ook voor ons vandaag. Wat is het een genade als je hier al in de kerk mag zijn of op een andere plaats en je mag het weten, je mag ervan getuigen, dwars door alles heen. Het bloed van Jezus Christus heeft ook mij gereinigd van al mijn zonden. Maar daar stopt het niet. Na ontvangen genade wordt er ook van ons gehoorzaamheid en trouw gevraagd. En laat het dan maar ons gebed zijn. O, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Uw goede geest geleide mij. Bid dan maar om. Hij wil het geven. In vers 7 lezen we wat dan de taak is voor de hoge priester, voor Jozua. Hij is als hoge priester geroepen om leiding te geven aan de tempeldienst. Maar dat hoeft hij niet alleen te doen. Nee, kijk maar in het slot vers 7, daar staat namelijk dit. En ik zal u omgang geven met hen die hier staan. En wie zijn dat dan, hen die daar staan? Dat zijn de engelen, waarover we lezen in vers 4. Die engelen die vuile kleren hebben uitgetrokken. Ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Dat is een geweldige belofte, want dat lees ik ook in het Nieuwe Testament. Dat staat namelijk in Hebreeën 1, vers 14, een prachtig gedeelte. Hebreeën 1, vers 14. Want daar worden namelijk de engelen van God, dat staat er, die worden uitgezonden tot dienst van hen die de zaligheid zullen beërven. Is dat niet geweldig? Dat de engelen uitgezonden worden voor hen die Gods kinderen zijn, om ze te dienen, staat er, om ze te ondersteunen, om er voor ze te zijn. Vanuit de hemel worden wij begeleid en ondersteund. En dat mag ik nu ook zeggen. We staan er als gelovigen niet alleen voor. Dat denken we soms wel eens als dingen tegenzitten en zo moeilijk zijn. Maar de Heere geeft alles wat nodig is om hem te dienen. Hoe de Satan je ook aanvalt, dwars door alles heen. Hij zendt zijn engelen die u op weg bewaren. Ja, hij stuurt ze naar ons toe. Wat een bemoediging. Ja, wij kunnen wel eens moedeloos zijn. Misschien zit u hier in de kerk of op een andere plaats en u bent moedeloos of jij bent moedeloos. Er zijn heel wat mensen die moedeloos zijn. Ook heel wat jongeren. Schrik je wel van als je hoort hoeveel jongeren moedeloos zijn. We leven in een welvarende tijd en toch velen zijn moedeloos. Zien het niet meer zitten in dit leven. Ja, kijk, en als we dan kijken naar de ontwikkelingen in deze wereld, dan kan moedeloosheid je wel eens bevangen. Want waar gaat dat heen? Het neemt hand over hand toe, geweld, misdaad, oorlog, zoveel doden te betreuren. En wat is er een groeiende haat in de wereld tegen het volk van God, Israël. En daarmee tegen God zelf, want wie zijn volk aantast, die tast hem aan, de God van Israël. Dat is het doel van Satan. Daarvoor is er ook zo'n haat in de wereld tegen het volk Israël, dat is niet voor niks. Nee, dat is om de God van Israël te treffen. Dat doet Satan, die zweept de mensen op om haat te dragen. Maar ook haat tegen hen die onlosmakelijk met het volk van God verbonden zijn. En wie zijn dat? Wie zijn er nou onlosmakelijk verbonden met het volk Israël? Wie zijn dat? Nou, dat zijn wij, gemeente van Christus. We zijn geënt op Israël. Onlosmakelijk verbonden, dus die haat van de wereld, van Satan, treft ook ons, moet je niet onderschatten. En waar gaat het dan heen? Nou, dan mag ik vanavond dit zeggen, laten we de moed niet verliezen. Want Gods woord staat vol met beloften om ons te bemoedigen. Kijk maar naar die prachtige belofte van de Heere in het slot van vers 8 aan Jozua en zijn vrienden. En die vrienden, dat zijn de priesters waarmee hij werkt in de eredienst. En dat begint, die prachtige belofte, met de woorden, want zie. Dat betekent dit, let op, luister, let op. Ik laat mijn knecht de spruit komen. Wat een geweldige belofte, dit is de belofte van de Messias. Uit Jesaja 11 vers 1, want er zal een twijgje opgroeien, uit de afgehouwen stronk van Isaïe. De spruit, dat is een twijgje. Nieuw leven, de Messias die komen gaat en die gekomen is, Jezus Christus onze Heiland. Hij is de grote hoge priester die om onze schuld aan het kruis ging om te verzoenen, om te reinigen, om recht te maken voor God. Maar daar blijft het niet bij, want hij komt terug om alles nieuw te maken. Maar dan laat de Heer nog iets zien. Kijk maar even in vers 9, daar staat het. Dat begint opnieuw met, want zie, let op, let op. Kijk, de Heer heeft een steen neergelegd voor Jozua. En op die steen heeft hij 7 ogen gegraveerd. Ja, wat moeten we ons bij die steen voorstellen? Wat is dat? Een steen met 7 ogen erop. Nou, kijk maar even mee. Zacharia 4, vers 7. Daar staat het. Het is de sluitsteen. En wat is de sluitsteen? In Zacharia 4, vers 7 wordt daarmee de laatste steen bedoeld van de tempel die in aanbouw is. Dat werd op allerlei manieren tegengehouden, want de dienst van God moest verstoord worden. Maar die laatste steen zal gelegd worden. Dat laat de Heer hier zien. Ondanks alle vijandschap maakt de Heer zijn werk af. Hij laat zich niet tegenhouden door Satan en zijn rijk en allen die met Satan samengaan. Ook in onze tijd maakt de Heer zijn werk af. Want op die steen er zijn 7 ogen op gegraveerd. En wat dat is, dat lees ik in het slot van Zacharia 4, vers 10. Kijk maar, er staat dit. Het zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. De ogen van de Heere gaan over heel de aarde. Alles is bij hem bekend. Er is niets verborgen voor hem. Wij zijn afhankelijk van satellieten en van allerlei verbindingen via internet om allerlei informatie binnen te krijgen. En dan zijn we bang als er een oorlog komt dat dan allemaal verstoord gaat worden, stuk gemaakt. Maar de Heere heeft geen satellieten nodig. Hij heeft ook geen internet nodig. Hij weet alles. Al van tevoren. Hij overziet alles en hij weet alles. Daar kan helemaal niets aan tippen. Artificial intelligence is slechts kinderspel. Dat kan alleen maar vertellen ja, wat er geweest is en wat opgeschreven is ooit. Maar de Heere kent de toekomst, ook van ons leven. Hij is alwetend en daar kan geen enkele wetenschap tegenop. Wees daarvan doordrongen, die 7 ogen van de Heere. Satan probeert God na te apen, door allerlei dingen te bedenken, waardoor mensen denken dat ze alwetend en alkund zijn. Maar dat is niet zo. Alleen de Heere. En dat laat die steen met 7 ogen zien. En tegelijk wijst die steen ook naar de Messias, naar onze Heer Jezus Christus. Want het is de sluitsteen, maar ook de hoeksteen, waarop de gemeente van Christus gebouwd is. De Heere maakt zijn werk af. De Heer Jezus is het begin en het einde, de Alfa en de Omega. Dat is toch een geweldige bemoediging van ons vanavond hier in de kerk en op andere plaatsen. Wij staan als gemeente van Jezus Christus, ook u hier in de Lage Vuurse. Wij staan niet op een wankele basis. Satan en zijn volgelingen kunnen nog zo tekeer gaan. Wapengekletter, raketten en noem maar op, alles vernielend en ga maar door. Maar wat staat er in de Bijbel? Wat zegt nou de Heer Jezus tegen zijn discipelen? De poorten van de hel zullen de gemeente van Christus niet overweldigen. Nou, die poorten van de hel zijn vreselijk, maar ze kunnen niks beginnen tegen de gemeente van Jezus Christus, want die is beveiligd voor de eeuwigheid. En wat er ook gebeurt, de Heere gaat door met zijn werk. We zien het in ons eigen land. Soms denken, de kop van Noord-Holland, ah, er is geen geloof meer, want ja, hè. Nou, daar begint het weer langzaam maar zeker, hoor ik. Komen weer evangelisten, komen weer jongeren tot bekering. Er ontstaan weer kleine gemeentes. God gaat door. Wij houden stand, wat er ook gebeurt. Hoeveel duistere plannen er ook bedacht worden tegen de gemeente van Jezus Christus. Want de gemeente is zijn eigendom, net als Israël. En dan eindigt het visioen met een geweldige belofte. Voor het volk van God. Kijk maar in het slot van vers 9 en 10, daar staat dit. Op één dag zal de Heere de ongerechtigheid van Israël wegnemen. Nou, dat is duidelijk. De Bijbel is heel eerlijk. Op één dag zal de Heere de ongerechtigheid van Israël wegnemen. Er is ongerechtigheid, staat hier in Israël. Ja, ook in Israël, ook in ons. Ongerechtigheid, niet voldoen aan wat God van je vraagt. Zonde. Maar wat hier staat in de versen 9 en 10, dat is de belofte al van de bekering van Israël. Waarover Paulus spreekt in Romeinen 11, we hebben het net gelezen, vers 25 tot 27. En er staat namelijk dit in dat gedeelte. Als de volheid van de heidenen is binnengegaan, als de laatste heiden tot bekering is gekomen, dan wordt de weerstand van Israël, die er vandaag nog voor een groot deel is, de weerstand tegen Jezus Christus, de Messias, wordt dan weggenomen. En dan zal heel Israël, staat er, dan zal Israël massaal zalig worden. Want de verlosser, schrijft Paulus, zal de goddeloosheid van Israël wegnemen. Ooit, de goddeloosheid van Israël zal weggenomen worden, ook vandaag. Want er is ook in Israël veel goddeloosheid, ook in deze tijd. Zeker. Moeten we niet onderschatten, ook niet wegpoetsen. De Bijbel laat het duidelijk zien. De Heere zegt het. Er is onder ons, maar ook onder Israël, goddeloosheid. Maar de Heere neemt het weg. Hij reinigt het. Hij maakt het schoon door het bloed van het lam. Want dit is mijn verbond met Israël, zegt de Heere. Wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Wat zal dat een geweldige dag zijn, gemeente. Als de vuile kleren van Israël worden uitgetrokken. En de feestkleren Israël worden aangetrokken. Het volk van God. Wat zal dat een feestvreugde zijn. Als dat gaat gebeuren op die grote dag. Kijk maar in vers 10 hoe dat is. Dan zitten de mensen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Dat betekent er is geen vijandschap meer. Er is geen angst meer. Schuilkelders en severums die er nu nog zijn, ze zijn niet meer nodig. Er is vrede. Shalom. En wanneer zal dat zijn? Dat zal ten volle zijn na de wederkomst van Jezus Christus. Als de volheid van de heidenen is binnengegaan. En Israël Jezus als de Messias beleidt. Ja, dan komt hij terug. Dan komt hij terug om alles nieuw te maken. Dan zal hij ontvangen worden. Ontvangen worden. Onze Heere en zaligmaker, de grote koning. Wat een vreugde. Israël. Samen met de gemeente van Christus. Eén in feestkleding. Ja, dan breekt de eeuwige vrede aan van het koninkrijk van God. Geen vuile kleren meer, omdat Gods kinderen gewassen zijn in het bloed van het lam. Wat is het dan erg voor allen die nog geen deel hebben aan die vrede? Misschien kent u ze ook, misschien wel heel dichtbij, je kind, je kleinkind, je man, je vrouw. Geen deel aan die vrede. Het kan zelfs ook in je eigen leven zo zijn dat je eerlijk moet zeggen, ik heb nog geen deel aan die vrede. En als dat dan voor u of jou geldt, dan mag ik vanavond een oproep doen. Stel het dan niet uit, stel het niet uit om die vrede te zoeken en te vinden. Hoor de uitnodiging van onze Heiland, vol van liefde en bewogenheid. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. We gaan samen zingen Psalm 32, de versen 1 en 6. laten we nu dan de Heere danken en voorbeden doen. Heere, wat is er een genade in uw woord? En wat komt het dichtbij? Het is zo heerlijk samengevat in de psalm die we samen hebben gezongen. Daar valt heel de preek in samen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dank u, Heere, dat u dat zelf doet, dat u zelf al dat zondige wat in ons zit, dat u dat reinigt en dat u dat zelf doet, Heere. Wat een genade van uw kant. Dan zijn we verwonderd, diep verwonderd. Want het kon voor de psalmdichter. Het kan voor uw volk Israël. En ook voor ons. En Heere, wat een ontdekking om dan te zien hoe de psalmdichter het ook zingt. Dat u naar recht hem niet wil schuldig keuren. Hij heeft het verdiend, uw oordeel, uw straf. Maar u wil hem niet schuldig keuren door de verzoening, door het bloed van Jezus Christus, onze heiland. En wat een genade als er dan in het gemoed van binnen geen bedrog, maar oprechtheid is. Heere, dank u, want dan worden de maskers afgetrokken. En dan wordt alles zichtbaar in ons leven. En dan is het zo doorzichtig en dan is het zo heerlijk en zo helder door het bloed van Jezus Christus. O Heere, dan is alle schuld bedekt. Dank u daarvoor. En als het ons betreft, dat we misschien hier zijn of met ons verbonden, en dat er dingen zijn in ons leven die in dat verborgene zo vastzitten. O Heere, geef dan dat we daar niet mee doorgaan. En dat de Satan daar niks mee kan beginnen, want dat probeert hij. Hij probeert ons te beschuldigen, zodat we niet naar het bloed van Jezus Christus gaan. Maar Heere, geef hem niet de kans, snoer hem dan de mond, opdat met alles wat niet goed ligt in ons leven, in het verborgene, we naar u gaan en het belijden en dan ook breken daarmee en leven uit dat verzoenend bloed van u in een leven van gehoorzaamheid. Oprecht, Heere, dank u dat die boodschap mocht klinken, dwars door alles heen, en dat u ook de goddeloosheden van uw volk Israël zult wegnemen. Zult werpen in de diepte van de zee. Weg. Vergeven. Vergeten. Heere, dank u voor uw genade. En dan komen we u bidden. Wees u met de wereld in gebrokenheid. Er is zoveel gebrokenheid. De macht van Satan. Ja, Heere, die is nog zo afbrekend aanwezig op allerlei terreinen. In de maatschappij, in de kerk, op allerlei fronten zien we de macht van de duisternis. We hoeven maar om ons heen te kijken. En we zien het, we horen het. En dat gaat maar door. Het anti-u en uw dienst en uw woord. En dat richt zich op uw gemeente, de gemeente van Christus. En dat richt zich op uw volk Israël, waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn. Maar Satan heeft maar één doel, wil u treffen, de heilige God. En daarvoor haalt hij alles uit de kast. En Heere, wij bidden u, wees u dan nabij, opdat we niet het zullen toegeven, maar zullen steunen op u, Heer Jezus Christus, de hoeksteen. Want de poorten van de hel kunnen de gemeente van Christus niet overweldigen. Dank u daarvoor, hoe vurig het verzet ook is. Het laatste woord is aan u. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank u, Heere. Ja, dank u daarvoor. En dan kunnen we ook de lofprijzing aanheffen. Samen met uw volk Israël. Als geheel Israël zalig wordt. Zoals we lezen in uw woord. En als dan de ongerechtigheden weg zijn. De bedekking is weggenomen. En het volk knielt voor Jezus Christus, de grote hoge priester. Dan zullen er blijde klanken zijn, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roem zijn deugden tallen tijd. Gij die oprecht, van binnen oprecht, van hart en van buiten oprecht, van wandel zijt. Heere, dank u. Dank u daarvoor. En dan kijken we uit, Heere, naar die grote dag. De dag van de komst van onze Heer Jezus Christus. En we roepen de geest en de bruidsgemeente. Kom, Heer Jezus. Ja, kom. Wij wachten op u. Amen. We geven onze gaven, de Heere zegen ons in onze gaven en gaan zingen. Psalm 68, vers 16 en 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof en hoe groot, hoe vreselijk zijt galon. aan u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.